Wat een voorrecht, broeders, dat we mogen afsluiten met een geopende Bijbel. Ik lees u Daniël 6, 14 versen. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde drie vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet zijns gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Mede en der Persen die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan en hij knielde drie tijden des daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen ze nader en spraken voor de koning van het gebod des konings: hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: het is een vaste reden naar de wet der Meden en Persen die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen achting gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op drie tijden desdaags zijn gebed. Tot zover de schriftlezing. Broeders, ik schrijf boven mijn slottoespraak het dagelijkse gebed van Daniël tot zijn God. Drie aandachtspunten komen naar ons toe. Hij bidt onder de dreiging van de dood. Vervolgens, hij bidt met open vensters naar Jeruzalem. En tenslotte, hij bidt in geloof. bidden onder de dreiging van de dood, bidden met open vensters naar Jeruzalem en bidden in geloof. We hebben zojuist gelezen in vers 11, toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was. Wat is er aan de hand? Er is een schrift getekend. U kent de geschiedenis. Koning Darius, de koning van de Meden en de Perzen, doet een koninklijk gebod uitgaan. Een proclamatie, een wet van de Meden en de Perzen die absoluut nooit mag veranderd of gewijzigd worden. En in die wet staat dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enig god of mens, behalve van koning Darius, die zal in de leeuwenkuil worden gegooid. Laat dat eens een ogenblik tot u doordringen, broeders. Dat is wat 30 dagen niet bidden. Dit betekent voor Daniël 30 dagen niet danken. Een maand lang je knieën niet buigen. Geen binnenkamerwerk, geen open verbinding met de hemel. Wat zou dat betekenen voor u? Betekent voor Daniël dat hij niet leven kan. Betekent voor hem dat hij niet werken kan. Betekent voor hem dat hij niet kan functioneren. Betekent voor hem ook dat hij niet sterven kan. Want het gebed is voor hem door Gods genade het voornaamste stuk in het leven van de dankbaarheid. Als hij niet bidt, betekent dat dat hij stikt. En welk kind van God, welke gelovige, welke evangeliedienaar in het koninkrijk van God houdt het 30 dagen uit zonder gebedsleven, zonder knieënwerk. Het gebed, gisteren hebben we het ook al gehoord, gisterenmorgen is toch de ademtocht van de ziel en de thermometer van het geestelijk leven. In ieder geval voor Daniël wel. Het gedeelte dat onze aandacht vraagt. We kennen hem. We weten hoe hij als Joodse tiener vanuit Jeruzalem naar Babel is gedeporteerd. We weten dat hij daar wordt gehersenspoeld. En die heidense Babelse cultuur met zijn vele verleidingen en verzoekingen. En koning Nebukadnezar ziet wel toe komst in hem en in zijn vrienden, want het zijn knappe en intelligente jongens. En daarom krijgt ook Daniël, die inmiddels Belsasar heet, een hoge positie aan zijn hof. En, zo lezen we, God maakt zijn weg voorspoedig. En u vraagt, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk voor Daniël en zijn vrienden, we letten nu op Daniël, hoe is het mogelijk in zo'n smeltkroes, in deze diepe weg van beproeving, staande te blijven? Want ondanks alles wat er op hem afkomt, ondanks alle vurige en giftige pijlen die op hem worden afgeschoten, blijft hij overeind in de strijd. Terwijl hij, net als wij, zijn eigen hart en natuur ook niet mee heeft. Broeders, weet u wat het geheim is? Hij houdt 3 keer per dag stille tijd. Hij houdt 3 keer per dag bidstond. Dat is het enige middel voor hem en voor ons om zijn hoofd boven water te houden. Zijn gebed, zijn geloof, zijn verborgen omgang met de Heere, En met zijn woord is zijn is het machtigste wapen. Waarom? Omdat hij door het geloof leeft vanuit en door het levende woord van de meerdere Daniël, de Heere Jezus Christus. En broeders, Daniël moet het en Daniël mag het van hem hebben. En van hem, de meerdere Daniël, moeten wij het ook hebben. Want de God van Daniël leeft. Hij is dezelfde. En hij geeft zijn kind en knecht zoveel genade van hart en hoofd, dat we lezen in vers 4, toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Een voortreffelijker geest. Zeg maar gerust, de geest van God is in hem. De geest der genade en der gebeden vervult zijn ziel. De geest van de Heere Jezus is in zijn hart. En dat blijft niet onopgemerkt. Want koning Darius heeft hem inmiddels benoemd tot eerste minister aan het hof van het geweldige Perzische Rijk. En al die andere 120 stadhouders en die andere vorsten die het geweldige Perzische Rijk moeten regeren in de naam van de koning, moeten aan hem, aan Daniël, verantwoording afleggen. En u begrijpt, dat valt niet mee. Dat geeft onderlinge wrijving, jaloezie, afgunst, haat. Daarom lezen we in vers 5, toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar, zo vervolgt vers 5, zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Zullen we de spiegel eens voorhouden, broeders? Kan dat ook van mij worden gezegd? Kan dat van u worden gezegd? Omdat de Heere ons eerlijkmakende, getrouwmakende genade geeft in uw bediening, kan de kerk, de godsdienst, de wereld en men houdt ons scherp in de gaten en men ziet scherp geen gelegenheid nog misdaad of vergrijping vinden. Zo was het bij Daniël, dat heeft de Heilige Geest laten optekenen in Gods woord. Wat zou er van ons geschreven zijn? U kent de geschiedenis. Uiteindelijk hebben die 120 vorsten toch iets gevonden. En dat heeft dan wel niet zo te maken met zijn functioneren, maar dat heeft te maken met de wet van zijn God. Want dat is het richtsnoer van zijn leven. Van hem geldt, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. En daarin spannen de vorsten een valstrik voor de koning. En de koning trapt erin en hij tekent de koninklijke ordinantie. Niemand mag in 30 dagen een verzoek doen aan enig god of mens dan alleen aan hem. En dat is juist hetgeen waarmee je Daniël het meest treft. Want zijn gebedsleven, hebben we gezien, is immers het machtigste wapen voor hem om staande te blijven in de strijd. Bidden, mijn eerste punt, onder de dreiging van de dood. bidden met een leeuwenkuil voor ogen. Bidden onder de ogen van vijandige spionnen. Bidden tegen het gebod van de koning in. Bidden in een Babelcultuur. En broeders, wij leven toch ook in zo'n cultuur. Daar hebben we gisteren toch ook iets van meegekregen, gisterenmiddag. Wij leven toch ook in zo'n Babelcultuur, waarin alles mag en kan en te midden van de strijd, de zonde wordt goed gepraat en broeders, wat dat betreft, dan ziet u de lijn van de tijd waarin Daniël leeft en dienen mag, functioneert. U ziet de lijn naar vandaag. Kennen wij Daniël? Herkent u hem? De vraag komt op ons af, beoefen ik een gebedsleven? Hoeveel tijd vindt de Heere, mijn koning, mijn zender, mij op mijn knieën? Hoeveel tijd per dag? Op de preekstoel zijn wij gewend zielsdoordringende vragen te stellen aan onze gemeenteleden. Maar laten we deze vraag nu eens heel eerlijk aan onszelf stellen. Want hier, in de geschiedenis van Daniël, zit u wat Gods genade vermag. Het is zijn genade en zijn trouw dat we van Daniël net zo'n klein mannetje als u en ik uit het stof ontsproten. Maar het is de genade en de trouw van de Heere dat we van hem lezen dat in hem een voortreffelijker geest is, zodat hij uitblinkt boven al zijn collega's. En met die genade, met die God, die genadige God, hij die het goede werk in Daniël begonnen is, hij zal ook voor groei zorgen, voor vermeerdering. Hij zal het volmaken. Met die genade kan Daniël verder en kunnen wij verder. En met die genade mag u dienen. Met die genade kunnen wij functioneren, wat er ook tegenop komt. En al is er dan vandaag geen leeuwenkuil, maar er komt wel heel veel op in de tijd waarin wij leven, toch? Buiten de kerk, maar ook binnen de kerkmuren. Want denk erom, die vorsten en die stadhouders, ze zijn toch springlevend. En de duivel, de moordenaar van den beginnen, hij is ook vandaag op de been. Al worden wij dan wel niet persoonlijk geconfronteerd met een leeuwenkuil, maar u hoort toch wel in uw ambtelijke bediening leeuwen brullen. Want weet u wat ik ook lees van Daniël? De Heere geeft hem onderscheidingskennis. Kennis, diepe inzichten. Dat geeft de Heere hem om het kostelijke van het snode te onderscheiden. Ik lees in vers 11. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was. Met andere woorden, hij verstaat het. Hij begrijpt het niet alleen. Zijn leven staat op het spel. Als u het alleen maar begrijpt, dan zit het alleen maar in uw hoofd. Maar hij verstaat het. Hij doorziet het. Hij doorziet de listige aanslag van de boze. Hij doorziet de valse strikken die zijn vijandige collega's voor hem gespannen hebben. En dat doorzien, daar ben ik van overtuigd, broeders, is zo nodig. Ook vandaag, juist ook vandaag, in onze Babelcultuur, waarin wij staan en waarin wij worden geroepen om te dienen. Laten we toch gedurig verlegen zijn en blijven om de werking van Gods geest, zodat we waakzaam zijn. Onze ogen moeten opengaan en onze ogen moeten open blijven. En ook onze oren, zodat we de listige, sluwe aanslagen van de duivel doorzien en verstaan. Er is niets zo erg en gevaarlijk in onze kerken als de evangeliedienaars alles maar laten gebeuren, zodat we langzaam maar zeker worden meegezogen met de tijdgeest. En dat we langzaam maar zeker met de dwaze maagden in slaap gesukkeld zijn. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Daarom, de Heere geeft Daniël onderscheidingskennis. Zet uw oren en uw ogen open. Bid om ontdekkend licht. Wees wakker. Let op uw zaak. Waak voor de zielen. Aan uw zorgen toevertrouwd. En wees verlegen om ogenzalf, om de listen van de Satan te doorzien. Let op de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want ook in deze geschiedenis ziet u dat eigenlijk twee koninkrijken, het slangenzaad en het vrouwenzaad, twee koningen staan hier tegenover elkaar. En die strijd, die aloude strijd, voorzegt in Genesis 3, vers 15, die is altijd gaande tot op de dag van vandaag toe. Maar besef ook, broeders, de duivel heeft niet het laatste woord. Een sterke held staat aan de zijde van Daniël. En hij alleen heeft het laatste woord. Maar het is hier het land van de rusten niet. Hij staat daar in de branding, maar wel als een rots, zwak in zichzelf. Maar dat kan niet zonder knieënwerk. Zijn machtigste wapen is gevouwen handen, gebogen knieën. En dat alleen omdat daar is die grote hoge priester en de voorbidder en de doorbidder van al zijn Daniëls. En hij is Sions gezalfde koning, die dood en graf en hel heeft verslonden tot een eeuwige overwinning. En van hem zingt de dichter dat hij is verwinner in de strijd. En hij geeft zijn Daniëls de zegen. Maar dat gaat niet zonder knieënwerk. We lezen van Daniël dat hij in zijn huis gaat en dat hij open vensters heeft naar Jeruzalem. Terwijl hij in de verte de hongerige leeuwen hoort brullen. Want hij weet heel goed wat hij doet. Wat ik nu doe, dat is tegen het gebod van de koning in. De leeuwenkuil grijnst me aan. En toch, en dat is nou genade, broeders, dat is geloof. Wat zouden wij doen? Wat zou u doen als het erop aankomt? Daniël kan niet anders. Goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dan moet u eens naar dat huis kijken, die prachtige villa van de eerste minister-president van het geweldige Perzische Rijk. Bij de tekening, de architect van zijn huis, bij de bouw van zijn villa heeft hij heel bewust tegen alle Oosterse gewoonten en regels in open ramen laten maken naar het oosten, naar Jeruzalem. En dat staat in Daniël 6 eigenlijk wat tussen haakjes. Maar in die woorden die daar tussen gevoegd zijn, daarin ligt nu het geheim, daarin ligt zijn kracht. En daarom, hij heeft het met opzet laten doen, open vensters naar Jeruzalem. Ondanks een druk bezette leven, zijn verantwoordelijke positie, heeft en houdt hij heimwee naar Jeruzalem. Jeruzalem. 50 jaar geleden is het tot een puinhoop geworden. Jeruzalem, het ligt nog steeds in puin. Maar Daniël weet, en wij, al ligt dan de stad in puin, en al is mijn eigen leven ook een puinhoop, en al kan ik er niks van bezien en niets van bekijken, daar in Jeruzalem, daar was de tempel, daar is het huis van de Heere. En zonder open vensters, zonder een zicht, uitzicht op Jeruzalem, kan hij niet leven en kan hij niet dienen. En wij, zonder open vensters naar Jeruzalem, zonder een zicht op de dienst der verzoening, ook al weet hij dat er niets meer van over is. Maar toch, zonder dat geloofsgezicht, zonder dat uitzicht, dat zicht op de verzoening. Er is verzoening door voldoening. Kan hij niet leven en kan hij niet functioneren, kan hij niet dienen, maar kan hij ook niet zonder verschrikken. Wie weet hoe spoedig voor God verschijnen. Open vensters naar Jeruzalem, broeders, terwijl Jeruzalem een puinhoop is. Dagelijks buigt hij daar zijn knieën voor de open vensters naar het oosten. Buigen onder het oordeel. En ondanks dat richt hij zijn hart en oog op de plaats waar de heilige tempel was. En waar de altaren stonden en waar geofferd werd. Daar vloeide het bloed der verzoening. En daar was, en dat blijft, dat heeft Gods geest in zijn jonge ziel gewerkt. En dat wordt steeds weer versterkt en dat wordt levend. Alles in Jeruzalem is voor hem een zichtbare preek. Van er is doen aan. Er is een weg der ontkoming. Er is verzoening, er is vergeving. Door het voldoende offer van de beloofde van de vaderen. Hij heeft er als jongen bij gestaan. En Gods geest heeft in de middellijke weg het willen gebruiken. En levende indrukken van alles wat hij heeft gezien en gehoord. En die gezegende instellingen van de Heere aan zijn ziel geheiligd. En het is die nooit meer vergeten. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En het is diezelfde geest die dat heimwee, dat verlangen, maar ook dat geloof verlevendigt en bevestigt en versterkt. En daarom, het drijft hem uit. En hij buigt zijn knieën voor open vensters naar Jeruzalem. Ik dacht vanmorgen onder de lezing van broeder ten Klooster, Daniël, die heeft er ook, hoe jong hij is geweest. En nu is hij inmiddels een man van 60 jaar oud, maar dat was zijn geheim om nu gerechtvaardigd te zijn, gerechtvaardigd te worden als een goddeloze, als een arme zondaar, enkel uit genade om het bloed des verbonds. Daar heeft hij zoveel ruimte in mogen zien. En bij ogenblikken komt dat terug. Dat is zijn fundament. dat is zijn leven. En daaruit mag hij ook leven. En dat is het geheim dat hij het daar in Babel uithoudt. Als Jeruzalem maar in zicht is. Dan is het goed en zoet, ook al is het moeilijk. Ook al ga je tegen het gebod van de koning in. Ook al sta je soms op de tenen van mensen. Ook al heb je je collega's dan tegen. Of de wereld spot met je. Of de godsdienst begrijpt je niet. Maar in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Broeders, we kunnen het niet missen. Ik kijk zo vaak naar beneden. En ik zie dan maar aan wat voor ogen is. En hier beneden is het niet. En in mijn eigen hart en leven helemaal niet. Maar het ware leven en lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. Er is alleen maar verwachting vanuit dat welbehagen. Er is alleen maar perspectief vanuit dat borgtochtelijke werk van de koning van de kerk. Er is alleen maar hoop omdat de Pinkstergeest is uitgestort en hij die van de Vader en de Zoon uitgaat, hij is het die Here is en die levend maakt en ook levend houdt. Met andere woorden, Daniël heeft door het geloof uitzicht op Jeruzalem. En nu stel ik een vraag aan mezelf. Staan de ramen van mijn huis open? En maak ik er ook gebruik van? 3 keer per dag stroomt er in het huis van Daniël verse, zegenrijke lucht naar binnen. En de verstikkende en de bedorven lucht van Babel en uit zijn eigen ziel wordt er uitgezogen. Want dat gaat samen op. Die noordenwind van de Heilige Geest en die zuidenwind van de Geest. Dat vernieuwende, levenwekkende, die geesteswind stroomt bij hem naar binnen. En hoe meer zicht op Jeruzalem, des te dichter u leeft vanuit de bron. En des te meer u bedelt bij de bron. En des te meer u wordt bediend vanuit de levensbron. En dan zal het ook aan u te zien zijn. Dan wordt dat opgemerkt. De boom wordt toch aan de vrucht gekend. Onze vensters moeten open. En als ze gesloten blijven, broeders, of misschien zijn uw vensters wel beslagen. Dat kan. En dan wordt uw uitzicht belemmerd of bemoeilijkt. Dan wordt het contact met de hemel belemmerd. En daarbij komt, dacht ik bij de voorbereiding, broeders, zou het zo niet zijn dat Daniël bij ogenblikken niet alleen een geloofszicht heeft op het aardse Jeruzalem. En dat de Heere hem door zijn geest ook leidt naar de dienst der verzoening. Want daarin ligt zijn leven. Daarin heeft hij zijn zaligheid leren zoeken en vinden. Maar bij ogenblikken mag hij ook nog hoger opzien. Opzien op de grote, de meerdere Daniël. Hier ligt hij op de zeef van Satan. Maar meer dan Daniël is hij die garant staat voor zijn kerk en voor zijn werk. En die het ook vanuit de hemel hem toeroept. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. En ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. En zou er bij ogenblikken ook geen heimwee en geen verlangen zijn geweest in zijn ziel naar zijn koning? Paulus, die schrijft op een gegeven ogenblik dat hij wenst ontbonden te zijn, met Christus te zijn. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterk ik hijg naar de eeuwige woning, het feest van mijn kroning en het einde van de krijg. Waar zijn de Daniëls vanmorgen? Mag ik u dat meegeven, die vraag? Ik las eens van een jongetje van een jaar of 6. Hij zat op de grond met zijn Lego te spelen toen hij zijn vader de trap af zag komen. Vader had zich voorbereid, want hij zou die avond op huisbezoek. Het was rond etenstijd en vader was op zijn knieën geweest. En hij had daar de Heere ontmoet. En blijkbaar straalde dat van hem af. Je kon dat aan hem zien. En weet u wat dat jongetje zei? Papa is bij de Heere geweest. Wat is dat treffend, broeders? Ziet ons gezin, ziet onze gemeente dat wij bij de Heere zijn geweest. Zien ze op de preekstoel iemand die echt weet van de verborgen omgang met de Heere, dat de dienst van de Heere een liefdedienst is. Dat het juk van koning Jezus zacht is en zijn last licht. Het is toch het mooiste cadeau. Als u eens mag horen dat een jong kind tegen u zegt, u lijkt op de Heere Jezus. Dat is toch ook uw verlangen, uw begeerte. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. En nee, het gaat niet om ons. Maar u begrijpt toch wel dat als onze preken vervlochten zijn met onze gebeden, dan gaat er meer kracht van uit. Het volk van Israël heeft ook zo helder en duidelijk aan Mozes gezien dat Mozes bij de Heere is geweest. Dat gaf een bepaalde glans, een hemelse majesteit. En dat gaf hem gezag, dat maakte indruk op het volk. En van McChain wordt verteld dat zodra hij de preekstoel opkwam, de gemeente als het ware voelde, hier komt een gezant van God met een boodschap. Nee, dat moeten we niet gaan spelen. Maar als het echt is, vanuit de binnenkamer, naar de preekstoel, er is toch een lijn, hè? Een verbinding. En gisteren werd het nog gezegd en ik heb het een paar weken geleden in een preek gehoord. En het trof me. Het heeft me niet meer met rust gelaten. Er is ook een verbinding van de preekstoel naar de rechterstoel van Christus. En als we in dat besef ons werk doen, dan zal dat ook absoluut zijn weerslag hebben. Daarom, broeders, we kunnen niet zonder vensters. We kunnen niet zonder open vensters. En we kunnen zeker niet zonder open vensters naar Jeruzalem. Want het zijn vensters naar het licht, te midden van de duisternis. Het zijn vensters van onze Heere Jezus Christus, die onder gesloten vensters is weggezonken. En hij is de middelaar Gods en der mensen. En Daniël, die heeft hier open vensters naar Jeruzalem, maar hij wordt bijna een martelaar, maar straks dan zal zijn middelaar op Golgotha onder een gesloten hemel wegzinken. De hemel die hem niet ontvangen kon en de aarde, de wereld die hem niet ontvangen wilde. Maar in die weg zal hij overwinnen. En daarom belooft hij de Daniëls. Geen kalme reis. De strijd zal er zijn. maar wel een behouden aankomst. De strijd zal niet altijd zijn. Want in hem, zo lezen we in Romeinen 8, dat is toch het triomflied. In hem zijn we meer dan overwinnaars. En daar mag Daniël bij ogenblikken ook zicht op hebben. Dat geloof ik. Dat is ook zijn kracht en zijn sterkte. Er mag een blij vooruitzicht zijn dat hem streelt bij die open vensters naar Jeruzalem toe. Door de grote Daniël zijn er open vensters. Door hem is er een geopende toegang tot de troon van Gods genade. Door hem is de troon der heerlijkheid geworden tot een troon der genade voor de grootste van de zondaren. En daarin ligt nu het geheim en de kracht van Daniëls leven. En daarmee kan hij sterven. Maar die open vensters, broeders, zorgen er ook voor dat anderen naar binnen kunnen kijken. En dat gebeurt, dat leest u in deze geschiedenis. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Kunnen anderen bij ons naar binnen kijken? Mogen andere mensen zien wat u doet op uw studeerkamer? Wat u leest, wat u bidt? Mogen ze meeluisteren? Zal het vooral goed zijn als God mij zal onderzoeken? Open vensters en dat te midden van de dreiging van de dood. Een biddende Daniël, vanwege de biddende meerdere Daniël. Te midden van de laaghangende oordelen. Te midden van alles wat tegen je getuigt. Een wet die je vervloeken moet. Je geweten dat je beschuldigt. En de duivel die je van alles influistert. Te midden van alle en de vele bestrijders en aanvechtingen. Wij leven niet onder de dreiging van de dood. Maar wij leven onder de zekerheid van de dood. Want van ons geldt, ten dage als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En Jeruzalem ligt niet alleen in puin, mijn hele leven ligt in puin. En het valt niet mee als Gods geest je daaraan ontdekt. Mijn ambtelijke leven ligt in puin. Het is gebroken. Het beste is nog met vele zonden bevlekt. Vanuit mezelf heb ik de vensters naar Jeruzalem gesloten. Ik had open vensters naar de hemel. Maar in Genesis 3 heb ik ze dichtgemetseld. En ik heb mijn ramen opengezet voor mezelf, voor de zonde, de wereld, de duivel. En die vraag moeten we onszelf ook stellen. Snoepen wij niet te veel mee? Voordat je het weet, broeders, de zonde is een hellend vlak, snoepen we niet te veel mee met de wereld. We kijken te veel naar mensen. We zijn misschien te veel uit op mensengunst. Of ik wil wel aardig als aardig worden gezien in de kerkraadskamers. Als een aardige dominee die voldoet aan de eisen. Dan is mijn hart voller van mensenvrees dan van godsvrees. En dat klaagt me aan. En ik ben zo druk dat ik heb geen tijd of ik heb geen gelegenheid. En ik heb soms ook geen zin meer om met Daniël mijn vensters open te zetten naar boven. En mijn knieën te buigen richting Jeruzalem. Is het zo met ons gesteld? Zullen we eerlijk met onszelf omgaan? Wat is het dan nodig, ook aan het einde van onze conferentie, om eenvoudig en ootmoedig, hartelijk voor het heilig aangezicht van onze koning en zender schuld te belijden. O God, verzoen de zware schuld. Laat die mij nog eens met schrik vervullen. Ja, er is genade. Bewijs ons genade bij u vandaan. Want ik sluit vanuit mezelf steeds mijn vensters naar u. Uit mij geen vrucht. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. En daarom is het mijn eigen schuld als u me naar recht voorbij gaat. Maar toch, mijn hoop, mijn verwachting is van u. En o God, u doet het nooit om iets in de mens. U doet het ook nooit om enige verdiensten in uw knecht. Waardigheid bij mij is er niet. Maar u doet het om uw grote naam. U doet het om uw verbond. Om de beloften van uw verbond die in Christus Jezus ja en amen zijn. Broeders, vensters. We staan midden in de wereld. Wij kunnen de vensters naar de wereld niet dichtspijkeren. Dat kan niet. We staan er middenin. Maar mogen we aan de Heere vragen: Heere, wilt u ons geven genade? Eerlijkmakende, getrouwmakende genade om met Daniëls te mogen staan als rotsen te midden van de branding in uw kracht en door uw genade. We lezen van hem, en dan sluit ik af, dat hij bidt in geloof. Hoe weet ik dat? Zijn naam staat niet letterlijk in Hebreeën 11... maar in die fotogalerij van de geloofshelden in Hebreeën 11 komt u toch ook Gods genadewerk in zijn hart en leven tegen. Want door het geloof heeft hij zich verootmoedigd en door het geloof heeft hij gebeden en deed hij belijdenis, zo staat hier, voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Dus hij weet het wat hem te wachten staat. Maar hij raakt niet in paniek. Hij sluit geen compromis, zoals heel veel mensen doen. De wereld wat, de godsdienst wat. Hij sluit zijn gordijnen niet. Hij metselt zijn open ramen niet dicht. Zijn godsvrees is sterker dan welke vrees en angst dan ook. Dat is geloof, broeders. Dat is genade. Dat doet u niet in eigen kracht. Dan ligt hij plat op zijn buik. Wat is hij nederig en klein. Wat is hij afhankelijk. En we horen hem als het ware bidden. Ik heb het niet verdiend dat u naar me omziet. Maar u bent de Almachtige, u bent de Algenoegzame en u bent ook de Gewillige om mij te bewaren. Aanschouw het verbond. O God, het gaat toch om uw naam, het gaat om uw zaak. En wilt u laten zien, bewaar en vermeerder uw kerk. We weten hoe het afloopt. God heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Dat ze Daniël geen kwaad doen. Zo staat het ook in Hebreeën 11. Dat de muilen van de leeuwen zijn toegesloten. En als de Heere werkt, als God werkt, doet hij het zo volkomen, dat zelfs een heidense vorst hier, dat Darius moet erkennen, er is geen God die al zo redden kan gelijk deze. Ook een les. Dus alles van Daniël, van mij, moet er tussenuit. En dan blijft dat volkomen werk van een drie-enige God over. Wie roemt, die roemen in hem. En hij bad. En als u wil weten wat hij gebeden heeft, dan moet u, dat weet u natuurlijk nog veel beter dan ik, hoofdstuk 9 van zijn boek maar eens lezen. Hele mooie biddagstof, Daniël 9. Daar bidt hij, broeders. Hij heeft belijdenis gedaan voor zijn God. Belijdenis, openbare belijdenis. En dat begint met schuld en zonde belijden. Maar dat is ook bidden om vergeving. En dat is openlijk zijn naam belijden. Krediet hebben op dat alles reinigende bloed van de meerdere Daniël, wiens bloed en geest was en reinigd van alle zonde. En vanuit dat offerleven en vanuit dat volbrachte werk te mogen dienen. Want als er één geweest is die onschuldig veroordeeld is, als er één geweest is die bespioneerd is, als er één geweest is die ook een biddend leven heeft beoefend, volkomen, dan is het meer dan Daniël, is de Heere Jezus. Want hij is aan het kruis gestorven om nu voor Daniëls genade aan te brengen. En het graf van Jozef van Arimathea is leeg om nu die genade overvloeiende voor goddelozen, voor de grootste van de zondaren, uit te delen. En dat aan Daniëls. Genade, herscheppende genade, oefenende genade, maar ook eerlijkmakende, getrouwmakende genade. En ook die geest der genade en der gebeden. 14 keer lees ik in de evangelie dat Christus zich heeft afgezonderd in het gebed. Zelfs juist in de nacht. Zelfs hij kan niet zonder. En moeten wij ons dan niet schamen dat we soms zelfs zonder gebed de gemeente ingaan, zonder aanhoudend gebed om zijn geest en zijn werk de preekstoel beklimmen? En daarom, we zijn begonnen met Psalm 123. Dominee Kersten zei vroeger, ik heb dat gehoord tegen zijn studenten, laten je gebeden op de preekstoel nooit langer zijn dan je gebeden in de studeerkamer. En hoe langer jij op je knieën ligt, je persoonlijk gebed, dan zal dat ook op de preekstoel worden gemerkt. Niet lang bidden, jongens. Blijf wel lang op je knieën liggen. Ik weet van wijlen ouderling Louis Fraanje in Arnhem. Die heeft me verteld dat zijn moeder meer dan eens de pyjamabroeken van zijn vader, dominee Fraanje in Barneveld, moest verstellen. Moesten van die lappen opgemaakt worden. Want mijn vader, die lag zoveel in de nacht op zijn knieën, te worstelen, te bidden, te zuchten voor zichzelf, voor zijn vrouw, zijn kinderen, de kerk. Meer dan Daniël is hij, die hoogste profeet, die enige hoge priester en de eeuwige koning. En hij heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, Daniël, ze zullen het ook u doen. Ze hebben zich aan mij geërgerd, ze zullen zich ook aan u ergeren. Maar de poorten van de hel zullen u niet overweldigen. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij, dat is geen misschientje, dat is een zekerheid, hij zal zaad zien, wat er ook tegenop komt. En er komt heel veel tegenop, maar hij die dood geweest is, hij is het die leeft, tot in alle eeuwigheid. En hij bidt in zijn hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Dan bidt hij om dat eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dan bidt hij zijn vader niet om zijn kerk weg te nemen uit deze wereld. Want het is hier een strijdende kerk, maar hij bidt om bewaring. Hij bidt om bescherming. Hij bidt om de verheerlijking van de naam van zijn vader. Hij bidt om zijn werk, om het werk van de Heilige Geest. En hij is biddend gestorven voor vijanden. Ziet u de lijn van vanmorgen? Indrukwekkende wat we vanmorgen hebben gehoord. Vijanden worden met God verzoend. Goddelozen gerechtvaardigd. En dat kan alleen omdat hij met de overtreders geteld geweest is. En voor de overtreders gebeden heeft. En daarin ligt ook voor de Daniëls vandaag enige houvast en sterkte. De enige troost, beide in het leven en in het sterven. Amen.